Dit is Voorbij de Oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 30. Spraakmelodieën en straatroepen, derde deel. Een slaper wordt aan zijn dromen ontrukt door de lawaaiige roepen van venters op straat. Dat is het onderwerp van Georges Kastner's Les Voix de Paris, dat ik in de vorige aflevering besprak. Dat werk dateert van 1857. Ruim 60 jaar later, in 1923, verschijnt postuum deel 5 van À la recherche du temps perdu, op zoek naar de verloren tijd, van Marcel Proust. De roman begint met een tafereel waarin de naamloze verteller wakker wordt en luistert naar het lawaai beneden op straat. Anders dan Kastner's dromer luistert deze verteller met genoegen naar de ochtendgeluiden als een opgewekte quasi-muziek. Hij noemt het de ouverture voor een feestdag. Dat is een conventionele metafoor, geluid dat muziek wordt genoemd, vooral omdat het aangename associaties wekt. Het is een metafoor die erg dicht in de buurt komt van de letterlijke betekenis. Je vergelijkt immers geluid met geluid. Een stapje verder en je neemt de metafoor letterlijk. Reëel geluid wordt sound art. En dat kwam de vorige keer ter sprake. Tegelijkertijd is deze passage een voorbeeld van de cri de Paris, de straatroepen van Parijs als literair thema. Een thema dat teruggaat tot de middeleeuwen. Proust noemt en beschrijft, als ik goed heb geteld, 28 kreten. Ook als de setting van de roman een aantal jaren terug ligt, behoren de straatroepen tot een stadsbeeld dat dan al grotendeels verdwenen is. Een derde aspect van deze passage is dat ze een reflectie is, weliswaar een oppervlakkige, van een discussie die zo ongeveer sinds het midden van de 19e eeuw gaande was onder muziektheoretici. Kastner's Voix de Paris is wat dat betreft een mijlpaal. Het gaat erbij om de roep als quasi-zingen, een gemusicaliseerde spraak. Proust noemt dit muziek van de menigte die veeleer taal is dan muziek. Dat doet hem, en dat ligt eigenlijk voor de hand, denken aan het Gregoriaans van de Rooms-Katholieke liturgie. Maar tegelijkertijd ook aan de recitativische stijl van sommige meer recente opera's. Hij noemt Mussorgsky's Boris Godunov en Pelléas et Mélisande van Debussy. De roep die zij naar de kleine buurhuizen lieten klinken had op een enkele uitzondering na niets van een lied. Ze verschilde er evenzeer van als de declamatie, nauwelijks gekleurd door minieme variaties in Boris Godunov en Pelléas. Anderzijds herinnerde ze aan de psalmodie van een priester tijdens de mis, waarvan die straattaferelen niets anders zijn dan de gemoedelijke marktvariant, en die toch een liturgisch aspect heeft. Aldus Marcel Proust. In zijn meest eenvoudige vorm, de psalmodie, is het Gregoriaans een monotoon recitatief met een vaste afsluiting. De monotonie is het gevolg van de eliminatie van de micro-intervallen en glijders die de gewone spreektoon verlevendigen. De spraakmelodie wordt afgevlakt tot een enkele zangtoon. Volgens Proust zingt de marchand d'habit, de opkoper van kleding, zijn tekst
Habit, marchand d'habit, habit.
Als een psalmodie, dat wil zeggen eentonig, met dezelfde onderbreking tussen de beide laatste lettergrepen als de priester die zingt
Per omnia secola secolorum,
of
Requiescat in pace.
Al in het 13e-eeuwse motet Fraise Nouvelle zagen we dat een straatroep de basis kan zijn voor een meerstemmige compositie en daarmee de functie kan overnemen die traditioneel was toegekend aan een stukje Gregoriaans. Ook Joseph Mainzer, die ik in de vorige aflevering noemde, associeert de roep van de voddenkoopman, de marchand d'habit, met het Gregoriaans. En hij noemt het een van de mooiste die men in Parijs kan horen. Het karakter ervan is ontleend aan de kerk. Het is puur Gregoriaans, een zuiver Gregoriaans gezang, hoewel ze niet uit het kerkelijk ritueel is overgenomen. Over het algemeen wordt ze slecht gezongen. Maar toch komen we enkele vrouwen tegen die haar zingen met een frisse en heldere stem en het de klagende toon geven die eigen is aan het Gregoriaans. En dan gaat hij voort met uitweidingen over de associaties die de roep bij hem teweeg brengt. Het is alsof je in Zuid-Italië of op de eilanden in de Middellandse Zee beland bent. Kastner citeert op zijn beurt Mainzer en geeft daarbij als voorbeeld deze roep van een voddenkoopvrouw, de marchande de chiffon, die ik zal proberen na te zingen.
Chapeau à vendre, avez-vous la botte des souliers de chapeau à vendre? Voilà la marchande de chiffon.
Je zult het misschien moeilijk vinden in die roep iets te horen wat Mainzer en Kastner kan hebben verleid tot zulke lyrische ontboezemingen. Het zijn vooral de verondersteld archaïsche elementen in de roepen die destijds de interesse wekten van muziektheoretici. Intonaties die niet overeenkomen met de eigentijdse majeur-mineur-tonaliteit. Men veronderstelde dat er onder het volk resten voortleefden van een oudere tonaliteit of modaliteit. Die speculatie heeft niet veel opgeleverd. Wat we in veel van de opgetekende roepen kunnen herkennen, is het patroon van de eenvoudige psalmodie. Een monotone recitatie met als afsluiting of onderbreking het interval van de dalende kleine terts, of daaromtrent. Het is wat onder taalkundigen bekend staat als de calling contour. Zoals in ik kom, waarbij voor alle woorden die voorafgaan aan de lagere slottoon dezelfde toonhoogte wordt aangehouden.
Wie niet weg is, is gezien.
Die eenvoudige roep is niet zozeer archaïs als tijdloos. Wat we verder aantreffen zijn veelal eenvoudige variaties op dat patroon, maar ook meer melodische wendingen van allerlei herkomst tot en met bekende operadeuntjes. In Amsterdam was er destijds een verkoper die schoensmeer aanbood op de melodie van Leon Cavallo's Ridi Pagliaccio.
Zes centen doos, zes centen doos.
De opera biedt ook Proust vergelijkingsmateriaal, maar dan speciaal de opera's van Mussorgsky en Debussy. En beide componisten waren op zoek naar een soort muzikale declamatie die naar hun opvatting de gesproken taal beter benadert. Proust vergelijkt de roep van een slakkenverkoper. Slakken, verse mooie slakken. Les escargots, ils sont frais, ils sont beaux. Die haast gesproken wordt met de amper muzikale declamatie van Mussorgsky. Daar noemt hij geen voorbeelden bij. De volgende regel van de slakkenverkoper. Ze kosten 6 cent de dozijn.
On les vend 6 sous la douzaine.
Die benadert dan meer Debussy's opera Pelléas et Mélisande en de triestheid en vaagheid van de tekst van Maeterlinck die daarin tot klinken komt. Proust noemt daarbij onder meer deze passage. Van de roep van de slakkenventer heb ik geen voorbeelden gevonden en in welk opzicht die overeenkomt met Pelléas blijft vaag. Proust spreekt van un cantilène indéfini. Je kunt dat bij Debussy beschrijven als een melodie die zich meestal binnen kleine afstanden beweegt en niet gericht is op een duidelijke harmonische afsluiting. Maar het gaat Proust ongetwijfeld minder om een concreet muzikaal inzicht dan om de charme van de associaties, die ook iets ongerijmds hebben. De ongerijmdheid dat je in de alledaagsheid van de straat iets terugvindt van de wereld van kunst en verbeelding van de artistieke avant-garde. Het is dezelfde soort ongerijmdheid en de humor daarvan die vermoedelijk ook de meerstemmige composities op de Cri de Paris en Choirs of London inspireerde. In dat opzicht kun je Charpentier's opera Louise, waar ik het vorige keer over had, karakteriseren als een poging om het ongerijmde te rijmen, om het serieus te nemen en de tegenstelling tussen het een en het ander weg te nemen. Een opera met een grotere dosis realisme die tegelijkertijd een meer poëtische visie biedt op de realiteit. Proust was niet enthousiast over Louise, Debussy trouwens ook niet. Zijn Pelléas et Mélisande werd 2 jaar na Louise in hetzelfde theater opgevoerd. Maar Pelléas laat een totaal andere wereld zien en horen. Wat Debussy en Louise tegenstond, is misschien vooral de mengeling van realisme en sentimentaliteit, en die poging het ongerijmde te rijmen. Ook Kastner spreekt over de trieste klank van sommige straatroepen. Als het gaat om sperzieboontjes bijvoorbeeld, vertegenwoordigd met maar liefst 25 voorbeelden, zegt hij: niets is expressiever, melancholieker dan de intonatie van het refrein Haricot tendre, haricot. Is het een oproep, een gebed, een herinnering, een uiting van intieme vreugde of een kreet van enthousiasme? Misschien is het dat alles tegelijk. In de kunst van het rhapsodiëren over het alledaagse zou je in Kastner en Mainzer voorlopers kunnen zien van Proust. Ik wil niet proberen het authentiek te laten klinken, maar hier volgen als klinkend muziekvoorbeeld enkele van Kastners haricot-roepen.
Haricot tendre, haricot, haricot, haricot. Dus haricot. Haricot tendre, haricot, haricot, haricot. Haricot tendre, haricot.
En hier is dan nog een haricotroep, zoals geïmiteerd door de cabaretier Jean P.E. in de jaren 1910.
Haricot, verdu haricot.
Wat Proust beschrijft in de context van fictie is een afspiegeling van discussies op het gebied van de muziektheorie en muziekesthetiek. In de verloren tijd die hij wil bezweren, de periode rond 1900, zijn de straatroepen al een zieltogend erfgoed. En het is juist het bewustzijn dat ze allengs uit het straatbeeld verdwijnen en dat een brede interesse wekt. Bij romanschrijvers, journalisten, muziekhistorici en theoretici en bij wat destijds volkskundigen heten. Tegenwoordig spreekt men liever van etnologen. Het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Volkskunde wordt opgericht in 1888. Een paar jaar later doet het een oproep om alle mogelijke geroepen die in om het even welke plaats van Zuid- of Noord-Nederland tot heden toe op straat gehoord worden of tot voor weinige jaren gehoord werden, zoveel mogelijk met de muziekwijze af te kondigen. Met andere woorden, men wilde straatroepen in notenschrift verzamelen. Weer een aantal jaren later, in 1906, komt de toenmalige Vereniging voor Noord-Nederlandse Muziekgeschiedenis, ze bestaat tegenwoordig nog onder de naam KVNM, deze vereniging van muzikologen komt op het idee om de studie van straatroepen te bevorderen door middel van een prijsvraag. De opgave is te verzamelen de onder het volk levende straatroepen welke geluiden vatbaar zijn in notenschrift vastgelegd te worden. Inderdaad, ze hebben niet slechts waarde voor het folklore, maar eveneens voor de historie en praktijk der muziekwetenschap, omdat tonale begrippen bij wijlen nog blijken onder het volk hardnekkig voort te leven. Opvallend daaraan, behalve hoe het Nederlands in een eeuwtijds veranderd is, is dat het notenschrift hierbij een voorwaarde is. Andere methoden van registratie, zoals de fonograaf, zijn blijkbaar nog niet in beeld als instrument van muziekstudie. Opvallend is ook dat het verdwijnen van die straatroepen en de wenselijkheid die te bewaren, iets waar anderen zich zozeer van bewust zijn, hierbij niet genoemd worden. Het muziekwetenschappelijk belang dat ze erin zien, is vooral dat ook zij er resten in vermoeden van een ouder muzikaal idioom. Wel stippen ze het artistieke belang van de straatroepen nog aan en met een korte verwijzing naar Charpentier's Louise, waarin, zo zeggen zij, met een ultramoderne orkestbegeleiding de straatroepen van de Butte Montmartre hoogst natuurlijk geïmiteerd worden. Opvallend is dat daarbij niet gerept wordt van de pioniersarbeid van Georges Kastner. Er kwamen op die prijsvraag 5 antwoorden binnen en er werden 3 prijzen toegekend. De eerste prijs van 75 gulden werd gewonnen door een Amsterdamse leraar muziektheorie, J.H. Garms junior. Deze Garms tekende 153 kreten op, maar daar waren ook kreten bij van hanen en andere vogels. De eigenlijke straatroepen deelde hij onder in fruit, groente, vis, bloemen, huishoudelijke artikelen, herstellers, opkopers van rommel, melkboer, schillevrouw en varia, waaronder een tramconducteur. Lessenbosje Leidseplein! De tweede prijs van 50 gulden werd toegekend aan Frans Sagers, die zijn concurrent althans numeriek versloeg door 244 straatroepen op te tekenen. Ook hij had Amsterdam als jachtterrein gekozen. Sagers benadering is nogal anekdotisch en niet vrij van de leutigheid waartoe het onderwerp al gauw verleidt. Eerste prijswinnaar Garms daarentegen heeft een meer wetenschappelijke pretentie. Garms beweert strikt etnologisch te werk te gaan zonder theoretische vooronderstellingen. Hij wil in het opgetekende materiaal patronen ontdekken, gebaseerd op wat hij algemene grondwaarheden noemt. En dat is in principe een bona fide wetenschappelijke benadering, maar het vereist wel theoretische vooronderstellingen. Ook Kastner was trouwens op zoek naar patronen, wat hij primitieve formules noemde. Het heeft alleen weinig opgeleverd. Voor een deel kun je dat wijten aan de methode van optekenen in notenschrift. Daarbij speelde bij Kastner het vooroordeel mee dat afwijkingen van het tonale systeem, microtonale intervallen en glijders zoals die in de spraak voorkomen, dat die moeten worden afgedaan als inessentieel en onmuzikaal, wat hij noemt à la turque, oriëntaals en inferieur. Hetzelfde vooroordeel vinden we bij Sagers, de tweede prijswinnaar. Maar ook zijn concurrent Garms heeft, ondanks zijn voornemen, uitgesproken vooronderstellingen. En voor hem is de majeur-mineur-tonaliteit het systeem waarop de muziek van de laatste drie eeuwen is gebaseerd, van pakweg 1600 tot zijn tijd. Die tonaliteit is een tijdloos fenomeen. En dat toonsysteem is gebaseerd op harmonie, op de ordening van samenklanken, oftewel akkoorden. En dat zijn de grote en kleine drieklank, het majeur- en mineurakkoord. Wat hij noemt de twee grote oerkiemen, of beter gezegd baarmoeders der muziek. Er is geen muziek zonder harmonie. Ook een enkele, simpele melodie veronderstelt een latente of impliciete harmonie. Dus als ik roep...
8 centimes, 16 centimes.
Het is de roep van een vrouw met aardbeziën, nummer 7 in de lijst van Garms. Dan hoor je een kleine terts. Daar kun je een grote drieklank onder zetten.
8 centimes, 16 centimes.
En dat is wat volgens Garms impliciet is in die tweetonige roep. Maar die kan ook begeleid worden door een mineurakkoord.
8 centimes, 16 centimes.
Of deel uitmaken van een vierklank.
8 centimes, 16 centimes.
En het is moeilijk staande te houden dat een van die klanken dwingend geïmpliceerd is in de roep. Garms beroept zich op Duitse muziektheoretici van zijn tijd. En de impliciete harmonie is niet helemaal onzin. Ik heb ook in aflevering 28 laten horen hoe het van toepassing kan zijn in de speech-to-song illusion. Een melodie zal in veel gevallen een akkoord of opeenvolging van akkoorden impliceren of suggereren, en het is een zinnige vraag wanneer dat dan wel of niet het geval is. Waar de muziekgeleerden geen aandacht aan besteden, is dat het in Amsterdam, net als elders, met de ambulante straathandel een aflopende zaak is. Amsterdam was in de 19e eeuw rijk aan venters, ook in relatie tot de omvang van de bevolking. Een beleid als in Parijs om de straathandel te reguleren en beperken kwam er later dan in Parijs op gang en sleepte zich over decennia voort. De hoofdmotieven waren dezelfde: concurrentie voor winkeliers en verkeershinder. Het was een dramatisch proces dat in 1880 leidde tot een oproer onder de Joodse venters. Straatventers moesten zich omvormen tot marktkooplui, maar niet iedereen kon de kosten van een marktvergunning opbrengen. In de literatuur over straatroepen wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen venters en marktkooplui, maar voor de negocianten is dit wezenlijk. Bij tijdgenoten is het bewustzijn van die teleurgang vaak wel aanwezig, een aanleiding tot nostalgische en lyrische evocaties. In hetzelfde jaar als waarin de VNM haar prijsvraag uitschrijft, in 1906, schrijft de taalkundige Jacob Wijbrand Muller het volgende. Hoezeer het beeld in haar grote stadstraat in de laatste 30, 40 jaren veranderd is, en misschien meer dan in de daaraan voorafgaande 2, 3 eeuwen, daarvan kan iedere Amsterdammer boven de 40 zich rekenschap geven, die zich uit zijn jeugd nog herinnert hoe daar toen nog, zeker veel meer dan thans, verschillende waren, niet alleen in de achterbuurten, maar ook langs de deftige grachten op allerlei wijs, deun of toon, met velerlei aanprijzende galm uitgevent werden. Wie het eens gehoord heeft, hoort nog de zware, sonore klank van de visboer die zijn bot, bot, bot op een diepe toon langs de gracht deed voordreunen. of het laag beginnende en dan met een geweldige interval in een gillende hoge toon overslaande.
Melo!
De zeker Brabantse koopvrouw met haar botten, draagkorf, vol muilen op de rug. Of het somber dreigende, op lage brommende toon uitgestoten.
Ramadas, Ramadas!
Dat 's wintersavonds menig kind deed huiveren.
Enzovoort.
Hij concludeert. Dat alles is weg, of althans nog slechts af en toe, hier en daar, in de volksbuurten en op marktdagen, te vinden. Muller deelt deze overpeinzingen in een artikel over een Nederlandse of Vlaamse compositie, die vermoedelijk dateert van het midden van de 14e eeuw, zo rond 1360, en dezelfde tijd als het motet Je commence, dat ik besprak in aflevering 28. Het is een soortgelijk werk. De drie stemmen hebben verschillende teksten, roepen van marktkooplui, maar ook willekeurige flarden en die op straat in het voorbijgaan lijken te zijn opgevangen. Zwijgen, lendere praatjesmaker, geef je geld maar uit een bier. Verse haring, blaas op de rietfluit de duivel de dood in. Krakelingen, wit en gloeiend hete broodpap, hete krakelingen. Ik heb kersen, rijpe kersen. Wie zal dit gelag betalen? Kinderen, als ze hier nog langer zitten, ziet het er lelijk uit voor ons geld. Ik prijs mosselen boven zomer, valt zo lekker aan te kluiven. Let op het vuur erachter, dat is wel nodig. Wie dit buitenkansje versmaat, doet zichzelf tekort. Het stuk werd in 1906 ontdekt in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. En jammer genoeg is het onvolledig overgeleverd en daarom ook nooit uitgevoerd. De bladen waren versneden en verlijmd tot schutbladen om een serieuzer boekwerk te verstevigen. Ik wil deze aflevering, en daarmee de serie voorbij de oren, besluiten met een roeper die in het verhaal niet mag ontbreken, maar wel een uitzonderingspositie inneemt. Het is een solitaire roeper zonder handel en zonder concurrentie. Een ambtenaar, namelijk de nachtwaker. Nachtwakersroepen zijn vrij vaak opgetekend. Eenzaam klinkend in het donker zijn ze ook individueel opvallender. En vaak is het meer een gezongen spreuk dan een simpele roep. De nachtwaker vinden we in tenminste twee van de series London Cries uit het begin van de 17e eeuw. In de London Cries van Orlando Gibbons, ik laat het zo nog een keer horen, is een verkoopster van sinaasappels en citroenen nog volop bezig als de nachtwaker langskomt. 12 o'clock, look well to your lock, your fire and light, and so good night. De City Cries van Richard Deering besluiten met dezelfde tekst. Het zal je misschien zijn opgevallen dat deze setting van Deering ook, meer uitgebreid, van hetzelfde muzikale patroon gebruik maakt. De monotone nachtwakersroep klinkt midden in een stijgende en dalende toonladderfiguur. Die eentonige nachtwakersroep lijkt meer een imitatie van klokslagen dan een roep. Het zijn er trouwens geen 12. Tel je de noten, dan zijn het er 16. De maning om voorzichtig te zijn met kaarsen en haardvuur is internationaal een vast element. Een Vlaamse, meerstemmige compositie uit het midden van de 18e eeuw, de verder muzikaal onbeduidende Roep van de Straten, heeft aan het eind de waarschuwing:
Wakt u weer een keer, slecht wel, de klok is tien, tien is de klok.
Uit Amsterdam is een roep bewaard die tot midden 19e eeuw werd gezongen.
We wak je vuur en kaars, zie wel, de klok heet tien, tien heet de klok.
Ik heb het vermoeden dat de transcribent zich in de maatsoort heeft vergist. In vierkwarts klinkt het waarschijnlijker en komt het ook sterk overeen met de Vlaamse roep.
Bewaar je vuur en kaars, zie wel, de klok heet tien, tien heet de klok.
De waarschuwing om op te passen met kaarsen en haardvuur vinden we ook in allerlei Duitse varianten. Het bekendste muzikale citaat van zo'n nachtwakersroep is dat in Wagners Meistersinger van Nürnberg, waar de nachtwaker een klein maar dankbaar rolletje vervult. Of hier ook de melodie authentiek is, daarvoor heb ik geen aanwijzing gevonden. Ik wil besluiten met een minder bekend en verborgen citaat van een nachtwakersroep. De eerste symfonie van Robert Schumann heeft de bijnaam Frühlingssymfonie, Lentesymfonie. Die is er niet officieel door de componist aangegeven, maar gaat terug op een betrouwbare bron, namelijk zijn echtgenote Clara. Schumann schreef de symfonie in de koude januarimaand van 1841 in een plotselinge vlaag van inspiratie. In slechts 4 dagen en nachten was het werk in schets gereed. Het eenstemmige begin van de symfonie wordt vaak betiteld als motto. Het is duidelijk reciterend, een soort roep, alsof er iets gezegd wordt, geproclameerd. Je zou kunnen zeggen, het is een roep op zoek naar een tekst. Ook al is er geen dwingende reden om daar concreet invulling aan te geven. Per Clara weten we dat Schumann bij het componeren een eerste impuls vond in een gedicht van de bevriende dichter Adolf Büttger. Dat gedicht gaat, zoals talloze gedichten en liederen in die tijd, over de lente. Of eigenlijk over het verdrijven van winterse neerslachtigheid. Vrijwel alle commentatoren hebben een tekstregel van dat gedicht gekoppeld aan het motto. Ik zal er nu niet op ingaan wat er deugt en niet deugt aan die koppeling. En dat heb ik een aantal jaren geleden gedetailleerd gedaan in een artikel. Ik heb er ook gewezen op een alternatieve, onbekend gebleven bron voor dat motto. Die hebben we te danken aan de componist, klarinetist en koordirigent Gustav Adolf Heinze. Deze Heinze was afkomstig uit Leipzig en in zijn jonge jaren goed bekend met Robert en Clara Schumann. Later is hij werkzaam geweest in Amsterdam. Hij sleet zijn laatste levensjaren in Muiderberg, waar zijn woonhuis nog steeds te vinden is. Het adres is Brink 24 en ook een wat vervallen muziekkoppeltje in het plantsoen draagt zijn naam. Heinze's memoires zijn postuum in het Nederlands gepubliceerd in 1905. Hij vertelt erin de volgende charmante anekdote. De gewone levenswijze te Leipzig was in de eerste helft der 19e eeuw zeer geregeld en kalm. Dientengevolge was ook de tijd voor het gezellig samen zijn vastgesteld en beperkt. Precies om 22:30 had de Leipziger nachtwacht op gebiedende wijze het woord met hoorn en zang.
Nun hört ihr Herrn und lasst euch sagen, die Glocke hat 22:30 geschlagen.
En dat het luid door de straten weer galmde. Zeer vaak herhaalde Schumann ons het door de nachtwacht gezongen lied, dat dan ook de gasten herhaalden en gevolg aan de raad gaven om te vertrekken. Schumann schreef, zoals bekend is over dit thema, de eerste zat van zijn symfonie in Bes. Men noemde dit werk maar zo, de Nachtwachtsymfonie. Volgens Heinze was dit algemeen bekend, althans in de kring rond Schumann. Maar blijkbaar is het spoedig vergeten. Ik heb geen andere bron gevonden voor deze bijnaam of het verhaal erachter. Zoals Heinze erop citeert, komen de woorden sterk overeen met die van Wagner's Nachtwaker. En zoals je hebt kunnen horen, passen ze ook perfect op de noten van Schumann's motto. Als we er nog een standaard zinnetje aan toevoegen, dat we ook bij Wagner vinden, Lobet Gott den Herrn, dan hebben we ook tekst voor de derde frase die eigenlijk deel is van het motto en een drastische wending teweeg brengt van majeur naar mineur. Afgezien van het feit dat we geen reden hebben om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit verhaal, vinden we hier een betere interpretatie van het motto dan de gangbare koppeling aan het gedicht. De nachtwaker was in het midden van de 19e eeuw nog een alledaagse of allernachtelijke realiteit. In de huishoudboeken van het echtpaar Schumann vinden we zelfs nog de fooien opgetekend die ze de nachtwaker gaven. Ook in de avonden en nachten dat Schumann werkte aan zijn symfonie kan hij de nachtwaker gehoord hebben. Belangrijker misschien dan de vraag of de anekdote van Heinze betrouwbaar is, is de vraag of die iets kan bijdragen aan de manier waarop we de symfonie interpreteren. Het motto wordt gevolgd door een majestueuze inleiding. Het hoofdthema dat daarna klinkt is een transformatie van datzelfde motto als een luidruchtige dans, viermaal zo snel. Als je het motto ziet als een serieuze aanmaning, dan lijkt die dansante versie ervan een parodie die er de spot mee drijft. Later komt het motto terug in een meer triomfantelijke variant, maar met dezelfde wending naar mineur. Een herhaalde waarschuwing misschien, die vervolgens genegeerd wordt. Het is alsof de feestvierders een lange neus maken en het feest in de nacht voortzetten. Ik laat tot slot deze terugkeer van het motto horen en de volgende reprise. Dit was aflevering 30 van Voorbij de Oren.